En wij gaan weer naar Filippenzen hoofdstuk 2. Na deze tamelijk diepgaande uiteenzetting komen wij weer bij wat in de eerste plaats praktische zaken terecht. Maar niettemin volledig binnen het kader van deze brief, om zo te zeggen. Want vanaf Filippenzen 2 vers 19... schrijft de apostel enige zaken met betrekking tot personen die met hem in de dienst aan de Heer staan en ook in relatie tot de gemeente in Filippi of de Filippenzen. In de eerste plaats met betrekking tot Timotheus en daarna met betrekking tot Epafroditus, zoals de man hier genoemd wordt. En dat maar in een klein schriftgedeelte waarvan je misschien zou kunnen denken dat je het ook wel had kunnen missen in deze brief. Mede omdat je van een bepaalde climax toch in de eerste helft van dit hoofdstuk, waar we ook heel lang over gedaan hebben dus, ineens terugvalt in een heel ander niveau en in een heel ander tempo. En ook een beetje langdradig als u mij vraagt. Als de apostel ineens schrijft, en ik hoop in de Heere Jezus Timotheus haast tot u te zenden, opdat ik ook wel gemoed mogen zijn als ik uw zaken zal verstaan hebben, want ik heb niemand die even al zo gemoed is, de welke oprechtelijk uw zaken zal bezorgen, want zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is. En gij weet zijn beproeving dat hij als een kind zijn vader met mij gediend heeft in het evangelie. Ik hoop dan wel deze vanstonden aan te zenden, zo haast als ik in mijn zaken zal voorzien hebben. Doch ik vertrouw in de Heere dat ik ook zelf haast tot u komen zal, waarna je 1, 2, 3, 4, 5 versen hebt doorgelezen en je afvraagt of je wat gemist hebt. Ging het ergens over? Ja, blij natuurlijk gaat het ergens over, maar toch, als je net uit het voorgaande gedeelte komt, dat zware stuk over in de eerste plaats de Heer Jezus Christus zelf, en daarna over onze positie als kinderen Gods, werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven, en doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken en licht te midden van een krom en verdraaid geslacht en voorhoudende het woord des levens. En dan gaat het ineens over, nou, ik ben van plan om Timotheus naar jullie te zenden. Ja, dat kan nog wel even duren, maar ik probeer het wel zo spoedig mogelijk te doen. Want, je weet wel, die Timotheus die altijd met me, die kennen ze wel. En, die als een kind zijn vader gediend heeft. En daarna laat hij het nog los ook. Want dan staat er, eigenlijk staat er dan, maar dat gaat niet door. En dan, ik had zelf willen komen, maar voorlopig niet. Dan had ik Timotheus willen zenden, maar dat kan ook niet. En daarom stuur ik dan maar Epafroditus, vers 25... Maar ik heb nodig geacht tot u te zenden Epafroditus, mijn broeder en medearbeider en medestrijder, en uw afgezondene en bedienaar mijn nooddruft, terwijl hij zeer begeerig was naar u allen en zeer beangst was, omdat gij gehoord had dat hij krank was. Terwijl hij zeer begeerig was naar u allen en zeer beangst was, omdat gij gehoord had dat hij krank was. Je moet het toch minstens twee keer lezen, lijkt mij, om te begrijpen wat er staat, sowieso. Nou, en hij is ook inderdaad krank geweest tot nabij de dood, maar God heeft zich zijner ontfermd. En niet alleen zijner, maar ook mijner, omdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. En dan heb ik, hoeveel, 8 versen gelezen. Dat is een flink stuk. Maar u weet hoe lang we gedaan hebben over de voorgaande 8 versen. Dan wel 16 versen, wat het maar was. Het is bijna een heel seizoen, geloof ik. En hier ben je maar zo doorheen, want dit is natuurlijk... Als je zich afvraagt, wat staat hier? Nou ja, Paulus zegt, ik wilde zelf komen, dat gaat even niet. Dan wil ik Timotheus sturen, maar dat gaat ook even niet. En dan stuur ik Epaphras. En dat had allemaal weggelaten kunnen worden, want op het moment dat dit gelezen wordt... Want ik neem aan dat u het gevolgd hebt. Op het moment dat dit gelezen wordt, weet men al lang dat Epaphras gezond is, want die heeft de brief bezorgd. Dat begrijpt u toch, hè? En niet alleen deze. Dus ja, dat is ook tamelijk overbodig, lijkt het. Maar ja, daar ga ik niet over, of het overbodig is of niet. Maar de vraag is dus wel, waarom staan deze dingen hier? En het antwoord is natuurlijk dat wij, en daar hebben wij in het begin van deze brief over gesproken, dat wij in deze Filippense brief vermaand worden als gelovigen, dat wij weliswaar kinderen God zijn, erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus, een hemelse beroep, bediening en bestemming hebben en wat het maar was, maar niettemin, hier op aarde verrichten wij slechts dienstwerk. Wij zijn kinderen Gods en in die zin niet anders dan een dienstknecht, dat staat allemaal in andere brieven wat ik nu zeg, maar en God doet vanaf het begin een werk in ons, dat was in de directe inleiding van deze brief in 1 vers 6. God is een werk, goed werk in ons begonnen, dat hij voleindigen zou tot op de dag van Christus. Dat wil zeggen, wij zijn het voorwerp van Gods handelen. En dus past ons nederigheid en het besef dat wij ons bevinden in een volstrekt dienende functie. God doet een werk in ons. Het vervolg op 1 vers 6 was inderdaad bijvoorbeeld 2 vers 12 en 13. Namelijk, God doet een werk in ons. Hij werkt in ons beide het willen en het werken. Tot op de dag van Christus gaat dat voort. En dat is het onderwerp van de brief. En het punt is dat weliswaar dit soort dingen op betrekkelijk leerstellige wijze, instructieve wijze, kunnen uiteengezet worden. Maar er is niks wat zo goed werkt als een rolmodel. Een goed rolmodel en liefst een paar. Dat werkt veel beter dan welke instructie ook. Dat is de klassieke discussie. Ik denk dat we daar moeten we het wel over gehad hebben, maar dat is aan het begin van deze brief geweest, dus dat is alweer lang geleden. Maar dat is het idee van, er werkt niks zo goed als dat rolmodel. Ik tenminste, als ik langzamerhand word ik oud, dus dan mag ik ook voor mezelf wat zeggen. Dan zeg ik, nou, ik heb meer geleerd, uiteindelijk heb ik meer geleerd van mijn ouders in wat zij en door wat zij deden en hoe zij leefden, dan alles wat ik verbaal van hen beiden geleerd heb. En het laatste was niet gering trouwens hoor. Maar toch, doorslaggevend is altijd de wijze hoe ze het zelf deden. Omdat dat niet bedoeld was als instructie. En dus stond het dichter bij de werkelijkheid, bij het praktische leven, dan welke voorschriften ook. Ik denk ook, ik ben inderdaad van mening dat er ook in onze dagen veel te veel gepraat wordt. Dat het zwaar overgewaardeerd wordt. En dat wij zwaar behoefte hebben aan rolmodellen. Hè? Want iedereen praat maar altijd tegen ons. Wij vanuit Den Haag of waar vanuit dan ook maar. Er wordt altijd maar gepraat en gekletst en weet ik veel allemaal. Maar aan rolmodellen heb je aan die mensen allemaal niks, hè. Dat meen ik. Dat vind ik heel triest. En daarom helpt het ook allemaal niet. Nou goed. En hier krijgen wij, behalve die kernachtige instructie van het gedeelte dat we nou gehad hebben. Er komt nog zo'n stuk trouwens. Maar het belangrijkste was toch hoofdstuk 2. Laten we zeggen vers 1 tot en met 17 of 1 tot en met 18. Dat is het hart van de brief. Maar neem niet weg dat we ook daarin en daaromheen rolmodellen voorgeschoteld krijgen. Want eigenlijk Dat gedeelte wat ik nu noem, 2 vers 1 tot 18, daarin wordt primair de Heer Jezus zelf ons voorgehouden als rolmodel. Als voorbeeld om na te volgen. Het staat er ook letterlijk, dit gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, enzovoorts. Op een andere plek staat er gewoon, wees alle navolgers van Christus. Of wees mijn navolgers, gelijkerwijs ik van Christus. Maar, en u weet het, er is nog eens een keer iemand uit Zwolle geweest die daar een boek over geschreven heeft. Hè? Nou, hij kwam met Kampen trouwens. Nee?
Ja.
Thomas. Van Kampen, Acampis in het Latijn. Over de imitatione Christi. Over de navolging van Christus. Want daar gaat het dan toch over, uiteindelijk. Kortom, de Heer zelf wordt ons tot voorbeeld gesteld. En elders gebeurt het ook, ook in andere brieven, ook bij Petrus bijvoorbeeld. Als rolmodel. En Paulus zelf wordt ons voorgesteld, nou ja, hij doet het zelf, maar hij stelt ons, zich aan ons voor als rolmodel. Dat was al in hoofdstuk 1, in de aanloop, om zo te zeggen. En nu, vanaf 2 vers 19, hebben wij als voorbeeld 1 Timotheus, daarna Epafroditus. Je kan je voorstellen dat ze die man dan toch maar gemakshalve Epaphras noemden. Want Epafroditus, daar moet je echt een aanloop voor nemen, denk ik. Een soort hinkstapsprong. Epafroditus. Maar Timotheus, Epafroditus en dan alsnog Paulus. Namelijk, dat is vanaf 3 vers 4. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. En dat gaat dan een flink stuk verder zo. En zelfs boven oh nee, dan ben ik een bladzijde te ver. Maar inderdaad, het is voorbeeld en zelfs in hoofdstuk 4 vinden we nog boven vers 10, in mijn Bijbel althans, Paulus dankt voor de gaven die hij van de Filippenzen ontvangen heeft. En dan nog is Paulus het grote voorbeeld. Waarom ook niet? Paulus in zichzelf is een type van de gemeente als zodanig. En is de grote man van het Nieuw Testament, is en beter nog van gemeentelijke waarheid. Tegenwoordige waarheid zou Petrus zeggen. En Petrus zegt hetzelfde wat ik nu zeg. Die zei, wat je meer wil weten, dan moet je maar aan Paulus vragen. Want die heeft in al zijn brieven daarover geschreven. Dat is 2 Petrus 3, geloof ik, hè? Ja. Het laatste woord van Petrus was dat. Dus Paulus is voorbeeld bij uitstek. Maar hij zelf is weer de navolger van Christus. Maar zo in het voorbijgaan spreekt Paulus, niet alleen hier, maar ook met name in de persoonlijke brieven die hij schreef aan Timotheus en zelfs aan Titus, geeft hij voorbeelden ook van anderen. Noemt hij allerlei andere mensen die geacht worden bekend te zijn. En ze worden als voorbeeld gesteld dan wel als negatief voorbeeld. Zo van die of hoe het maar was, Demas. Natuurlijk, Demas. Hij had de verkeerde naam. Demas heeft mij verlaten. Hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Dat moet je dus niet navolgen. Dat soort dingen. Maar Timotheus wel. En van hem staat dus in, neem ik gewoon die draad op nu, in 2 vers 19. En ik hoop in de Heere Jezus. Dat wil zeggen, dat is Paulus' verlangen. Om Timotheus spoedig, tot u te zenden. Maar waar Timotheus uithangt, daar hebben wij dikwijls geen idee van. Dat is wel eens geprobeerd, heb ik ook wel eens gedaan, geprobeerd om te kijken waar die Timotheus nou eigenlijk is. Maar bij nader inzien moet ik u dan eerst vertellen dat wij ook feitelijk niet weten waar Paulus eigenlijk overal gereisd heeft. Want wij hebben wel zo'n Bijbel met van die kaarten, heb je dat ook?
Zeker.
Van die kaarten erin. 1, 2, 3 reizen van Paulus. Dan mankeert er nog één, denk ik, minstens. Maar dan nog, het maakt niet uit hoeveel er mankeert. Er mankeert een heleboel. Want bij gelegenheid schrijft hij dat hij gereisd heeft door dit en door dat en door zus. Dat is Romeinen 15 of 16, misschien allebei, dat weet ik zo uit het hoofd niet. Dat hij hier gereisd en daar en daar en daar. En hij zegt, ik ben er overal geweest en nou, dat is mijn gebied geweest en nou ben ik daarmee klaar. En dan denk je, wanneer is hij daar dan geweest? Want we hebben het nauwgezet gevolgd in de boekhandelingen. En daar kunnen we dat niet vinden. Met andere woorden, er zijn hele stukken van Paulus' zendingsreizen zijn toch heus niet beschreven in een boekhandelingen. Maar ja, het is ook een misverstand te denken dat we in handelingen, in de boekhandelingen bedoel ik dus, dat we daar een levensbeschrijving vinden van Paulus. Want dat is niet zo. Net zo min als dat we een levensbeschrijving vinden van de Heer Jezus. En als we van iemand zoiets gehad hadden willen hebben, dan was het van hem. En ik vroeg het nog aan Johannes en die zei, nou, daar is geen begin aan. Als dat allemaal opgeschreven moest worden, dat kan helemaal niet. En dat is nou jammer, want nou moeten we er maar naar raden. En men heeft geprobeerd, ik ook. Ik kan het zelfs bewijzen, want ik heb nog van die aantekeningen, van dat ik was ik 12, 13, 14 jaar, en dan gewoon in de Bijbel lezen en dan van hier naar, op de kaart aantekenen, van hier naar daar, streepje trekken, van hier naar daar, en zo en zo. Maar je krijgt het niet aan elkaar hoor. Bovendien, wat doe je? Neem je Matthäus, neem je Marcus, neem je Lucas? Johannes niet, is te moeilijk. Te weinig ook. Maar hoe past het in elkaar? En bij nader inzien, dat weten wij niet. Hele stukken wel, maar dan toch, nee. Wij weten het niet. Van al die apostelen weten we trouwens ook niet. Niet via de Bijbel bedoel ik, hè. Hele kleine stukjes soms, hè. Maar zo goed als niks. En van Paulus iets meer. Maar het is wel erg voorbarig om nou te denken dat we dat compleet hebben. Maar dat is helemaal niet zo. En bovendien was de behandeling 28 ook niet afgelopen. Maar toen maar. Dat is nou het punt niet. Maar wij weten die dingen dus niet werkelijk. En het idee om van Timotheus een beschrijving te krijgen waar hij gereisd heeft en wat zijn opdrachten waren enzovoort. Ja, sommige delen weten we dat. Op een gegeven moment is hij er en op een gegeven moment is hij er weer niet. En hij wordt op sleeptouw genomen door Paulus op zijn tweede zendingsreis. Wij verwachten dat hij op zijn eerste zendingsreis Timotheus als jongen al was tegengekomen enzovoort. En de tweede zendingsreis neemt hij mee. Dan zegt hij, die kan ik wel gebruiken. En dan zeggen we, nou, dat, ja. Er komt er een heel verhaal, ja, dat deden ze vroeger zo soms. Dan geeft die jongen maar niemand mee. En dan moet ik u zeggen, nou ja, dat deden ze soms zo. Dat was de normale opleiding hoor. Als iemand een ambacht. Dat hebben we afgeschaft. Omdat dat geen status genoeg heeft, dat woord. Daar hebben we het woord ambacht afgeschaft. En de ambachtschool trouwens ook al lang. Maar goed, hè. Maar een vak is gewoon een ambacht. Een métier in het Frans. En in het wielrennen natuurlijk, een métier. Maar niet dat leer. En je leert het door een rolmodel. In plaats van door de studieboeken. Studieboeken zijn leuk, maar allemaal getheoretiseerd. Dat schiet niet echt op. Je moet hands-on, heet zoiets in het Engels tegenwoordig, toch? Je moet er actief mee bezig blijven, enzovoort, en met de handen werken. Ik bedoel, in de praktijk dat werk doen, of proberen te doen, met een meester, want daarom heet zo'n man ook zo. Iemand die meer is, sterker nog, die meester is, dat is meerder, hè? Kijk, de overtreffende trap van zoet. Nee. Zoet, zoeter, zoetermeer, zoetermeerder, zoetermeerder meest, zoetermeerder meester, zoetermeerder bovenmeester. Die heb ik uit een boekje, denk ik. Al weet ik dat niet meer. Maar een meester, die is meer, dat is iemand die het voordoet. Nou ja, voordoet, hij doet het niet voor, hij doet het. En dan heb je daar daarnaast een knecht of een gezel, of hoe zoiets maar heet, die daar dan bij staat. En hij kijkt ernaar en hij ziet het gebeuren en hij doet het na. Dat is het eigenlijk, dat is het rolmodel. Dat is de beste manier om iets te leren. En als er wat theorie aan te pas komt, oké, dat is goed, natuurlijk. Maar het gaat om praktische dingen. Zo werkt dat. Kent u dat liedje nog? Ik bin ein armer wandergezel. He? Een wandergezel. Een gezel. Je hebt een stukje opleiding achter de rug. Je komt dan bij de meester in dienst. Of bij een ander meester, nog een meester. En daarom een wandergezel. Hij reist van hot naar her. En overal waar hij naartoe gaat, bestudeert hij het vak zoals het daar wordt uitgeoefend. En het gaat in dienst bij zo'n meester voor een bepaalde tijd. En gaat er dan weer vandoor. Enzovoorts. Zo werken die dingen. Altijd zo geweest. Tot men het ging organiseren. Toen ging het half fout al. Toen kreeg je de gilden. En toen liep het al enigszins uit de hand. Want toen werden het machtsblokken. Dan ging men het beroep beschermen. Weet ik veel wat. Dan moest het allemaal officieel worden. En vandaar dat je in Nederland alleen iets mag doen als je een hele stapel diploma's hebt. Behalve wat ik doe, dat mag je wel vrij doen. Dat is in... Nog wel, tenminste. Ik weet niet hoe lang dat nog duurt, maar... daar heb ik wel eens twijfels over, maar toen maar weer. Zoiets. Maar, en zo ging dat. En zo kwam Timotheus bij Paulus terecht. Paulus nam hem gewoon mee. Die zei, ik zie hem wat in die jongen. Kennelijk ambieerde die ook die bezigheid. En waarschijnlijk begeerde hij een treffelijk werk... Timotheus, dit is 1 Timotheus 3, meen ik, vers 1 of zo. Wie eens opzieners ambt begeert, begeert een treffelijk werk, staat er. En waarschijnlijk was dat het geval met Timotheus, die wist ook aardig waar het over ging, want die heeft van kinds af aan de schriften gekend. Is onderwezen geworden door zijn moeder en grootmoeder, Eunice, en zijn grootmoeder, de uitvinder van de spijkerbroeken, Lois. Ja, dat is hetzelfde als Levi, maar toen maar. Lois, dit wordt allemaal in de Bijbel genoemd. En met die kennis die hij van kinds af aan heeft meegekregen, werd hij vervolgens meegegeven aan Paulus of meegenomen door Paulus, of hoe je dat maar zeggen moet. Nou, zo ging dat. En het punt is dat dus dat leven van Timotheus op die wijze gewijd is aan dezelfde dingen als waar dat van Paulus aan gewijd was geworden. En... hij had ook dezelfde gezindheid. Dat staat hier, hè? In Filippenzen 2, vers 19. Ik hoop Timotheus haast tot u te zenden. Timotheus, God erend. Tot eer van God. Zo wordt zijn naam vertaald. Opdat ik ook welgemoed mogen zijn als ik uw zaken zal verstaan hebben. Want ik heb niemand die even al zo gemoed is. Dat wil zeggen, dezelfde... gemoed dezelfde gezindheid heeft als ik, de welke oprechtelijk uw zaken zal bezorgen, verzorgen of gewoon die oprecht zorg heeft voor uw zaak. Dat lijkt me in moderner Nederlands de strekking van die woorden te zijn. Hij heeft zorg voor uw zaak. En Paulus zegt, ik heb niemand anders, want zij zoeken alle het hunne. Niet hetgeen van Christus Jezus is. Dus een van de grote misverstanden. Ja, eigenlijk is dat in heel de samenleving zo. Maar daar mag ik het eigenlijk niet over hebben. Daar krijg ik problemen mee. Maar onder ons gelovigen is dat hetzelfde. Het geval, namelijk, mensen zoeken alleen maar, bij voorkeur, maar waarschijnlijk veelal alleen maar, volstrekt hun eigen belang. En dat is het grote misverstand in de samenleving. Ja, wie ben ik dat ik daar wat over moet zeggen, maar het is een grote misverstand in de samenleving. Er zijn er in de loop der duizenden jaren, ook voor ons, velen geweest die hebben ons proberen, hebben geprobeerd ons te vertellen dat een leven van dienstbaarheid, een leven gewijd aan anderen, het meeste oplevert voor onszelf. Hebben die nog? Maar het is niet gericht op onszelf, het is gericht op anderen. Daarom het leven is per definitie samenleven. Ik leg het bij andere gelegenheid uit vanwege andere achtergronden, vanuit een andere kant. Maar leven is gemeenschap. Altijd. Je doet wat je leeft voor een ander. Daarom heb ik moeite met zo'n uitdrukking die de laatste dag in het nieuws is. Mensen die klaar zijn met hun leven. Hoezo? Was het een opdracht? Van wie heb je die dan gekregen? Hoezo ben je ermee klaar? Ik vind de verkeerde. Nee, ik wil wel begrijpen wat ze bedoelen, maar ik vind die woordkeuze zo vervelend. Wij leven voor anderen, op wat voor wijze dan ook, was de bedoeling. En waar dat niet meer zo is, waar het niet zo is, leeft men alleen voor zichzelf en dan dus ten koste van anderen. Want men is niet alleen op de wereld. En als men alleen dat zoekt van zichzelf, het eigen belang zoekt, gaat het noodzakelijkerwijze ten koste van anderen. Dat kan niet anders. En dat is wat in de praktijk gebeurt. Dus je kan hoog springen, je laag springen, maar het is een verkeerde voorstelling van zaken. Het idee van je moet voor jezelf opkomen, je moet je eigen belang zoeken, je moet op jezelf denken, dat is allemaal onzin. In geestelijke zin moet je zorgen dat je gezond bent, dat zegt de Bijbel ook. Je moet voor jezelf kunnen zorgen, dat is waar. Je bent verantwoordelijk voor je eigen leven, maar je leeft niet voor jezelf. Je leeft in een gemeenschap. Daarom als van Gods wegen, door zijn woord en door zijn genade, aan onze levens zin gegeven wordt. U weet, daar is dringend behoefte aan zingeving toch. Dat is een goede reden voor het leven, heeft namelijk geen zin. Staat in de Bijbel. Dus moet er zin aan gegeven worden. De Heer geeft er zin aan en geeft ons wat te doen. Beter nog, Psalm 68, hij plaatst ons in één gezin. In één familie, in één huis, in één gemeenschap. En de Nieuwtestamentische variant hier, het is hetzelfde, maar ik bedoel de woordkeus. De Nieuwtestamentische woordkeus is, hij geeft ons een plaats in het lichaam van Christus, maakt ons daarin een orgaan, geeft ons daarin gaven, geeft ons een bediening, geeft een plaats, een dienstwerk. En hij bewerkt in ons het willen en het werken, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. En dat is goed voor jezelf, want daardoor word je een licht schijnend te midden van een krom en verdraaid geslacht. En wat het maar was allemaal. Zo werkt het. Ja, iemand zei, ja, dat is een simpele voorstelling van zaken. Ja, natuurlijk, het is principieel. En als je geen principes meer wil, ja, dan moet je een ingewikkeld verhaal bedenken. Dat is een intellectuele uitdaging, denk ik wel eens. Maar ja, in de praktijk zijn alle leugens dat, hè, een intellectuele uitdaging. Want die moet je verzinnen. De waarheid hoef je niet te verzinnen. Dus dat is simpel, dus ook voor domme mensen, de waarheid. En dat is dit. Je moet iets hebben om voor te leven. En als je dat niet hebt, ja, dan ben je klaar met je leven. Vooruit. Toch? Nou, dat is wat gebeurt. De Heer geeft ons wat. te doen. En dat is wat gebeurd is... ja, met de Heer Jezus zelf, maar dat waren de voorgaande versen. Daar kom ik nou niet op terug voorlopig. Dat is wat gebeurd is met Timotheus. Opgegroeid in de schriften enzovoort. En het lag voor de hand dat die jongen er daar iets mee zou doen. En dus kwam hij met Paulus mee. Wat had er nou moeten gebeuren? Moeten gaan studeren aan een theologische hogeschool? Een bijbelschool dan? Het zijn allemaal onbijbelse dingen trouwens. Maar, nee, komt in de Bijbel niet voor, bedoel ik niet echt. Nou, je hebt profetenschool in het Oude Testament. Profetenschool in het Oude Testament, ja. Nee. Maar daar hebben we heel lang niks van gehoord hoor. Ik geloof niet dat we het na Elia daar nog van gehoord hebben, wel? Nou ja. Dacht ik niet tenminste. Elisa dan. Vooruit. Maar nee, gewoon met Paulus mee onderweg. En hij begint met eenvoudige dingen doen. Ik weet nog wel dat mijn vader heeft altijd wel eens ergens les gegeven op hier en daar bijbelscholen enzovoorts. En dan waren er altijd voor de zomervakantie. Dan zeiden ze, nou willen we wel graag doen. Heb u oom Jacob, want hij werd oom Jacob genoemd, sinds mensheugenis. Nee, van jongs af aan geloof ik, maar toen maar. Omdat hij kinderwerk deed van jongs af aan. Oom Jacob. Hebt u voor ons niet wat te doen? En dan zei mijn vader, oké, we hebben van de zomer hebben we tentcampagnes. We hebben dringend mensen nodig voor het sjouwen en voor het in de grond slaan van die haringen. Want dat noemden we haringen dan. Dat was een ijzeren pennen van een meter of zoiets, weet je wel. Dat soort werk. Reis dan maar mee. Nou, het kan zijn dat er één of twee keer iemand ooit meegegaan is. Maar voor de rest niet hoor. Want die mensen moesten schone handen houden en goed in het pak blijven. En zwaar werk, ben je maar al joh. Daar waren ze niet voor opgeleid of dat was hun ambitie niet. Ik weet ook nooit wat van die mensen geworden is. Ik heb er honderden zien voorbij komen. Langs die route. Ik weet niet waar ze gebleven zijn. Nooit meer wat van gehoord. Maar... Ja, zo werkt het ook niet, hè. Maar hier, Timotheus werd meegenomen. Ik stel me zo voor dat hij de bagage, de tas van Paulus gedragen heeft en zo. Want Paulus was ook al niet zo jong meer, overigens. Hebben we die nog? Ja, dat soort dingen. Wat zeg je? Nee, ik denk dat de man al tegen de 40 liep of al 40 geweest was toen hij aan zijn bediening begon. Als hij het voor het eerst in de Bijbel geïntroduceerd wordt. En ook al een huwelijk achter zich had. Maar ja, dat is nou een ander thema nu. Maar als ik alle gegevens over Paulus naast elkaar leg. Kom ik tot die conclusie. Maar. Al op leeftijd. Waarmee trouwens meteen verklaard is waarom iemand anders zijn brieven moest schrijven. Althans sommige van zijn brieven. Als ik mijn bril afzet, kan ik niks meer lezen hoor. En niks meer zien. Laat staan schrijven. En dat is gewoon de leeftijd. Ik weet nog dat ik bij mijn opticien was in Leeuwarden. Notabene. Bij iemand die je ook wel kent. En die zei, ja, het is helemaal zijn bril. En toen zei hij... Hoe oud ben je? Ze 43. Ja, daar is er niks meer aan te doen. Dan, je wordt ouder, papa, zei hij. En sindsdien heb ik begrepen waarom die lettertjes op die mekkers zo groot zijn. En nog kan ik ze niet lezen, hoor. Niet meer. Eerst mijn bril opzoeken. En echter heeft nooit echt wat aan gemankeerd aan die ogen. Dus gewoon ouderdom. En dat vind je bij Paulus dus ook terug. Heel simpel. In dat hij iemand nodig had om wat sjouwwerk te verrichten. Voor een man die rondreisde. Ja, dat lijkt me nogal voor de hand te liggen. En in het voorbijgaan doet hij wat op. Zal je gedacht zijn hoe vaak ik met mijn vader meereisde. Inderdaad om haringen in de grond te slaan. En om zijn tas te dragen. Enzovoorts. En van jongs af aan achter de schermen gekeken dus. In de diverse achterkamertjes en consistoriekamertjes en bidstonden en waar het maar was. En altijd erbij. Ja, echt wel. En heb ik een boel geleerd, moet ik zeggen. Toch wel, ja. Nou, dat is wat gebeurd, hè. Maar er staat, zij zoeken alle het hunne. Dat is het probleem. Ze waren toen al carrière... Dat is allemaal niks nieuws, hoor. Ze waren toen al carrièremakers. Ging er om hunzelf. Het is het oude verhaal. Je kan nog verder terug in de Bijbel. Dan kom je in Ezechiël. En ja, Ezechiël terecht. En dan staat er... Ja, verder terug ook al. Maar bij Ezechiël terecht... Dan ben je toch 600 jaar voor Christus of zo. En dan... Dan staat er iets over de herders van Israël. En dan staat er, ja, die weiden niet de kudde, die weiden zichzelf. Ze leven van de kudde. Nou is dat op zich niks bijzonders, dat de herders van de kudde leven. Maar dat is hun doel in het leven. En dat is het misverstand. Ze moeten voor de kudde zorgen. Nou ja. Enzovoorts. Ik zal me proberen te beheersen, want ik heb nog een hele reeks voorbeelden daarvan bij de hand. Ook buiten het christendom natuurlijk, ook in onze samenleving. Hè? Het gaat allemaal maar om de eigen carrière, om het eigen bestaan, het eigen leven enzovoorts. En dienstwerk is er niet bij. Je denkt toch niet dat die lui in de supermarkten zijn om jou te helpen. Die lopen daar om zelf een carrière te maken. En in de eerste plaats natuurlijk om hun investeringen te laten randeren, zal ik maar zeggen. De geld in de zaak gestoken, moet wat opbrengen. Gaat aan de papieren en onder belasting natuurlijk. Maar doe maar weer dat soort dingen. Maar niet om jou aan een pak suiker te helpen. Integendeel, ze misbruiken je voor hun doel. En tegelijkertijd proberen ze je wijs te maken dat je vooral veel suiker moet gebruiken, of wat het maar was. In ieder geval iets waar ze het meest aan verdienen. Wat beveelt u mij aan? Gegarandeerd dat ze iets aanbevelen wat het duurst is en waar zij het meest aan verdienen. Toch?
Gooi je
ernaar. Ja, maar dat zijn de uitzonderingen, broeder.
Die zijn er wel.
Dat zijn de uitzonderingen. En als je je cursussen volgt van wat dat maar is,
management.
Van management en van verkooptechniek en al die handel. Dat zijn deze verhalen, hoor. Hoe manipuleer ik de mensen? Leiderschap, ook in het christendom, gaat allemaal daarover. Hoe manipuleer ik ze en hoe gebruik ik ze voor mijn doel? Want ik stel de doelen en ik bepaal dat. Zie? Nou ja. Laten we het er maar niet verder over hebben. Dus ik ga maar weer terug. Zij zoeken alle het hunne. Daar is niks nieuws onder de zon. Maar daar gaat het werk wel mee. Kapot, wat het maar is. Zij zoeken niet hetgeen van Christus Jezus is. Die woorden zijn dezelfde als die van Petrus in 1 Petrus 5, waar hij zegt dat het gaat om het erfdeel des Heren. De kudde waarover gij rentmeester zijt, of waarover gij opzieners geworden zijt, of herders geworden zijt, daarover zou je niet heerschappij voeren. Want het is het erfdeel des Heren. Het is niet onze kudde, het is niet onze gemeente, het is van de Heer. En zijn belang zouden wij dienen. Dus dat compleet los van al die menselijke en aardse overleggingen. Maar dan nog, ik ben van mening dat al die Bijbelse, met name het Nieuwtestamentische beginselen, de beginselen zijn waarmee ook gewoon de hele wereld gerund zou worden. Er wordt namelijk gedemonstreerd dat al die wetten en regels die men in de wereld bedenkt en toepast, dat die per definitie altijd verkeerd uitwerken. Volgens Murphy is dat. Maar toen, het gaat altijd verkeerd. Omdat het de mens beklemt. Druk oplegt, geen gevangenen maakt en zijn vrijheid ontneemt. En in de loop van de geschiedenis vind je dat geïllustreerd. Dan wordt het volk geknecht, heet dat, tot het in opstand komt of wat dan ook maar. En dan begint alles overnieuw en dan moet zo'n land of een volk moet van de grond af aan weer opgebouwd worden. Net zolang tot men zijn vrijheid zelf weer kwijtgeraakt is. U weet wel, we zijn in Europa bezig Europa op te bouwen. U weet toch wat er met onze vrijheid gebeurt inmiddels, hè? Dat kan niet anders. Zo gaan die dingen. En dat is niet de bedoeling. En binnen ons als gelovigen is dat net zo min de bedoeling. Wij bouwen zoiets niet op. Wij laten de Heer dat doen en we laten ons daarvoor gebruiken. En dat geeft een heel hoge mate van persoonlijke vrijheid, omdat het ook een heel grote mate van persoonlijke verantwoordelijkheid geeft. Maar dat is ook het enige wat een hoge mate van bevrediging en dus blijdschap geeft. We zijn er nog even niet, maar vanaf 3 vers 1 komt het woord blijdschap. En je krijgt het er daarna niet meer uit de brief. Het gaat herhaald worden. Voorts, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Ik weet niet uit mijn hoofd waar allemaal, maar dat blijft zo. Verblijdt u. Sla even om, ik zie het zo staan in 4 vers 4, toevallige wijze. Maar ik weet dat het nog een paar keer vaker voorkomt. Verblijdt u. Waarin? Nou, in een dienstbaar leven. In een leven dat ergens toe dient. Want dat is wat bevrediging geeft. Misschien hebben we het erover gehad, naar aanleiding van Filippenzen 2 vers 7. Want er stond, daar staat, hij heeft zichzelf geledigd, vertaald met vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En ik moet daarvan gezegd hebben dat de gestalte van een dienstknecht dus verdacht veel lijkt op die van de mens. Want dat staat er. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden. Waaruit volgt, de mens is dus een dienstknecht. Dat is typisch menselijk. Het dienen. En daarom treedt de mens buiten zijn grenzen als hij meent te moeten heersen. Hebben we die nog? En vandaar ook dat van oudsher mensen die heersten, omdat het toch binnen zekere grenzen wenselijk was, in die positie werden geboren. En dat is het hele idee van die, ook naar de Bijbel, het idee van die koningshuizen. Wat weet je nog?
Ja, relatie gods.
Ja, dat soort dingen allemaal. Ik weet niet of het u een klap interesseert, maar we hebben hier in Nederland hebben we sinds begin 19e eeuw, dus 1800, zal ik maar zeggen, begin, dat was nog net zo'n beetje Franse tijd enzovoort, kreeg je de opkomst van het zogeheten revij in Nederland. Een van de belangrijke figuren daarin waren voor een deel zelfs mensen van Joodse afkomst, waaronder dus, gek, ik kom eerst op Kappendoos, maar ik had eerst moeten noemen Isaac da Costa natuurlijk. En ik wilde Bilderdijk noemen, ja, maar die was niet van Joodse afkomst. Maar Bilderdijk is was in hoge mate een leraar van da Costa, was eigenlijk een generatie ouder. De grote dichter, dat werd da Costa vervolgens ook. Maar toen in die tijd stond er een boel op zijn kop in ons. Toen werd het Nederland ook uiteindelijk werd een koninkrijk enzovoorts. Maar de eerste koning die we kregen was die Fransman, die broer van Napoleon. Hoe heet die? Lodewijk Napoleon. Hè? Ja, Lodewijk Napoleon. En die Bilderdijk, die prees die man de hemel in. Die beschouwde door de goddelijke leiding en weet je veel wat. Betekent dat die Bilderdijk is als het land uit moeten vluchten enzovoorts. Want ja, die koos dan de verkeerde kant, de Franse kant, en het waren de bezetters eigenlijk enzovoorts. Hè. Men heeft dat nooit zo goed begrepen. Maar de achtergrond daarvan was simpelweg dit, dat een land of een volk behoort geregeerd te worden door een koning. En dan hadden we er eindelijk een, voor het eerst. Want daarvoor was Nederland altijd een republiek, hè? Nee, sinds dat er een Nederland bestaat, was de republiek de Verenigde Nederlanden enzovoorts. Nu was er eindelijk een koning. Het was wel een Fransman, maar ja. Maar de man had het toch wel enigszins goed begrepen, hoor. Stond toch tamelijk dicht bij de Bijbel wat dat dan gaat. Daarom moet ik u zeggen dat het helemaal niet de bedoeling is dat wij als christen ons actief bemoeien met de politiek. En daar is het revijn dan ook weer aan kapot gegaan, om zo te zeggen. Ja. Dat is in de politiek terechtgekomen en heeft uiteindelijk geleid tot de antirevolutionaire partijen. En dan weer enige tientallen jaren verder. Abraham Kuyper, die het zelf bracht tot predikant, theoloog, die het bracht tot minister-president. En wat het maar was allemaal. Het is een finale uit de hand gelopen natuurlijk. Maar ik vertel het u, omdat die opvattingen, die hebben de geschiedenisboeken gehaald. En die hebben toch zo hun grond, ja. Een mens is er niet om te heersen, een mens is om te dienen. En als het toch geheerst moet worden, omdat dat toch bijbels is, want God zelf geeft dan heeft aan de volkeren de overheid ingesteld. Dat is een bijbels beginsel. Maar daarmee is meteen gezegd dat de lui die daar de verantwoordelijkheid in dragen, in die positie worden geboren, zodat je daar niet de strijd over hoeft te hebben. Dat er toch weer strijd is, omdat ze elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Heb je dat weer? Het gaat altijd fout. Natuurlijk gaat het fout. In de wereld. Vanzelfsprekend. Maar toch, die dingen steken de kop om bij gelegenheid. Maar de bedoeling is, wij zouden zoeken hetgeen van Christus Jezus is. Dat is het probleem met het revijn dus ook geweest. Te weinig de Bijbel. En te veel toch weer de samenleving, de politiek en wat het maar was. Nee, er zijn excuses voor aan te halen, dat begrijp ik wel. Maar het blijft toch zo dat dit de eindafweging is, om zo te zeggen. Het is toch weer onthaard, toch weer die Bijbel aan de kant en toch weer enzovoorts. Nou ja. Zij zoeken alle het hunne en niet hetgeen van Christus Jezus is. Zij zouden alle moeten zoeken hetgeen van Christus Jezus is. Maar Paulus zegt, ja, ik heb eigenlijk alleen maar Timotheus. Zelfs in zijn gezelschap dus, hè. En wat Timotheus betreft, gij weet zijn beproeving, vers 22, dat hij als een kind, zijn vader, met mij gediend heeft in het evangelie. Nou ja, er zat natuurlijk toch een generatieverschil tussen die beiden. Nee, niet een kloof. Waarom zou het nou een kloof zijn? Het is gewoon een generatieverschil. Maar dat is een zware last geweest kennelijk. En Paulus is zich daar bewust dat het een zwaar leven geweest is voor de jongeman Timotheus. Maar in die tijd heeft hij zijn betrouwbaarheid bewezen, ondanks alle beproevingen. Want ja, Timotheus moet op een of andere wijze deel gehad hebben, ook aan de vervolging die Paulus ten deel is gevallen in de loop van zijn reizen enzovoorts. Maar Timotheus heeft zijn betrouwbaarheid bewezen. Dat is ook wat Paulus zelf later aan Timotheus schrijft. Hè? Dit beginsel namelijk. Die zegt namelijk in, ik weet niet of ik me zo gauw kan vinden, maar dan schrijft hij aan Timotheus, leg niemand haastelijk de handen op. Dus 1 Timotheus 5, vers 22. Leg niemand haastelijk de handen op. Het is altijd voor iemand die daar ook kijkt. Dat is dat toch een bijbels gebruik. Handoplegging. En daarna is mijn reactie, nou, dan heb je weer wat gemist. Want het gaat niet om dit gebaar van handoplegging, maar het gaat om de betekenis van het gebaar, uiteraard. En dat is die van overdracht van, laten we zeggen, verantwoordelijkheid. Want als er wat gedragen wordt, overdracht, als er wat gedragen wordt, is het altijd verantwoordelijkheid. En het opleggen der handen is het overdragen van verantwoordelijkheid. Ongeacht of het gepaard gaat met dit gebaar letterlijk. Heb je dat nog? Voor mensen die met hun handen spreken, is het een vanzelfsprekend gebaar. Maar wij zijn niet zo geneigd om met onze handen te spreken. Wij niet, wij doen het liever gewoon verbaal, dus we doen dat niet zo. Nee, ik niet in ieder geval. Maar niet met dat gebaar erbij, nee. Maar wat we wel eens doen, is verantwoordelijkheid overdragen. En daar gaat het over. U kent het gebaar van de hoge priester op Grote Verzoendag, dat hij de handen oplegt aan die bok. Dan legt hij de verantwoordelijkheid van de zonden op die bok. Dus het overdragen van verantwoordelijkheid. Dit is het negatieve dan. Maar de positieve is natuurlijk overdragen van bepaald werk. En Paulus heeft kennelijk de handen opgelegd. Nou, kennelijk, dat staat zwart op wit. Aan Timotheus. Ooit. Maar waar dat nog in staat, dat was... ik weet niet meer zo gauw. Dat was in 2 Timotheus 1, vers 6. Om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt de gave Gods die in u is door de oplegging mijner handen. Heb je dat? Paulus heeft bepaalde opdrachten gegeven aan Timotheus. En daarna schrijft hij aan Timotheus, maar dat was weer 1 Timotheus 5, vers 22, legt niemand haastelijk de handen op. En dan gaat hij op verder in vers 24. Van sommige mensen zijn de zonden de missers. Want dat is wat de zonde is, toch? Dat staat in alle handboekjes. Van sommige mensen zijn de zonden tevoren openbaar en gaan voor tot hun veroordeling en sommigen ook volgen zij na. Met andere woorden, bij heel wat mensen weet je van tevoren al dat het fout gaat en dat ze dingen niet kunnen, want ze hebben ze al bewezen. En als mensen onbetrouwbaar blijken, dan moet je ze geen... Nee, moet je ze niet de hand opleggen, geen verantwoordelijkheden geven, want dan kunnen ze het niet dragen. Dat hebben ze al gedemonstreerd. En van anderen weet je het niet. Maar daarom staat er, leg niemand haastelijk de hand op. Weet wat je doet. Het is niks, maar als iemand een bepaalde verantwoordelijkheid overdraagt, ben je die zelf kwijt, hè? Dan geef je echt iets uit handen. En dan heb je een probleem. Echt wel. Maar daarvoor wordt gewaarschuwd, want de duivel wil graag. Nou ja, die zin hoeft niet af te maken, toch? Dat het finaal uit de hand loopt en dat er van het werk verder niks meer terechtkomt, omdat het in handen komt van mensen die er niet mee om weten te gaan, die onbetrouwbaar zijn en bovendien alleen hun eigen belang zoeken in plaats van het werk des Heren. En meer... zal ik er maar niet van zeggen. Lijkt me beter. Dus terug naar Filippenzen 2. Zij zoeken alle het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is, was vers 21. En gij weet zijn beproeving dat hij als een kind zijn vader met mij gediend heeft. Let op, kind en vader. Het idee bij achter dat woord vaderschap is maar niet alleen maar dat generatieverschil, maar... Vader is ook, vanwege de betekenis van het woord vader, de onderwijzer, de leraar. Zo iemand heet nog eenmaal vader. De gever. En de leerling is per definitie de zoon. Nou ja. Daarom was Elia de vader van Elisa. Volgens Elisa... Maar er was geen biologische verwantschap voor zover wij weten, hoor. Om maar eens wat te noemen. En daarom was Tubal-Cain de vader van alle smeden. En dat hoeft verder geen betoog, lijkt mij. Toch, de vader is de onderwijzer. Degene die zijn bezittingen doorgeeft. Ook zijn geestelijke bezittingen, om zo te zeggen, zijn kennis. Gij weet dat hij als een kind zijn vader met mij gediend heeft in het evangelie. Zo heet zoiets, gediend heeft in het evangelie. Beslot, dat is wat hem toebetrouwd was. Nou, Paulus was toebetrouwd in elk geval, daarom noemt hij het ook mijn evangelie. Wellicht ook omdat zijn boodschap toch wel wat specifieker was, althans door ons specifieker gezien wordt dan die van de overige apostelen. Maar in de eerste plaats toch zijn evangelie of de evangelie van Paulus, omdat hij zich bewust was van dat het hem was toebetrouwd. En dat hij daaraan trouw moest zijn zonder al te veel doorspreken. Weet u nog tegenspreken uit vers 14. Het is mij toebetrouwd. Bij gelegenheid schrijf je dat ook, hoofdzakelijk aan de Corinthiërs trouwens. Ik moet wel, het is mij toebetrouwd. Nou. Hij blijkt dus betrouwbaar, deze Timotheus. Vers 23, ik hoop dan wel deze van stonden aan te zenden. Dat wil zeggen, zo snel mogelijk, direct als het kan. Zo of als ik in mijn zaken zal voorzien hebben. Maar dat haast, dat woord haast, ja, dat is een nadere toelichting op van stonden aan. Dus ik begrijp niet goed waarom een deze constructie in de vertaling gehanteerd heeft. Maar niettemin, dat is wel wat er staat natuurlijk. Ja. Ik hoop dan wel deze van stonden aan te zenden. Namelijk, zodra ik in mijn zaken zal voorzien hebben. Dat zo haast had beter kunnen worden, zodra. Hè? Dan heb je maar één woord, zodra ik in mijn zaken zal voorzien hebben. Welke die zaken dan zijn, dat weten wij niet. Waarschijnlijk van praktische aard. En dan vervolgens, doch ik vertrouw in den Heere dat ik ook zelf haast tot u zal komen. En nu komt het woord haast wel. En dat betekent ook zo spoedig mogelijk. Op een of andere wijze, om een of andere reden ook, wil de apostel naar Filippi toe. Of het er ooit van gekomen is, ja, dat weten we allemaal niet. Wat we in die brieven wel altijd opsteken, maar dat moet ik naar aanleiding van hoofdstuk 1 ook wel gezegd hebben, is dat Paulus op een of andere wijze altijd betrokken bleef, was en bleef, bij die gemeenten waar hij ooit verkeerd had. Dat wil zeggen, die gemeenten die vaak ook door zijn persoonlijke evangelieprediking ontstaan waren ter plekke. En hij beschouwde zich daarvoor verantwoordelijk ook voor de verdere gang van zaken. Hetgeen hij zelf beschrijft als een dwaasheid, maar hij ontkwam er niet aan, emotioneel zullen we maar zeggen. Dit is wat in ieder geval te ontlenen is aan de beide brieven aan de Corinthiërs. Want daarin schrijft hij dat hij weliswaar de oorzaak was dat die gemeente daar ontstaan is. Hij zegt, ik heb daar als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En niemand kan een ander fundament leggen, dat is 1 Korinthe 3. En anderen hebben, Apollos bijvoorbeeld, ik heb geplant, zegt hij, en Apollos heeft nat gemaakt. En God geeft de wasdom. En Peter schijnt daar ook nog aan het werk geweest te zijn. Kefas, zei hij dan voor de gelegenheid. Enzovoort. En hij zegt zelf, nou ja, ik heb het fundament gelegd en op dat fundament zou gebouwd worden. En ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Maar vervolgens, in het verdere van die lange brief en nog een lange brief vervolgens, de tweede Korinthebrief, gaat het er steeds over dat Paulus denkt dat hij iets voor die gemeente daar moet doen. En hij probeert die gemeente, die gelovigen daar te beschermen, ook aan zich te binden. Hij zou er liefst de persoonlijke controle op houden. Maar hij zegt, verdraag me van mij dan maar deze dwaasheid. Hij zegt, ik weet dat het dwaas is, het kan namelijk niet. Maar toch probeer ik het en daarom schrijf ik deze brieven. Of jullie het nou leuk vinden of niet. Dat lees je daar. En daarmee lees je meteen Paulus' frustratie. En daarna heb je meteen het antwoord op de vraag wat dan die doorn in zijn vlees was. Dit namelijk. Deze frustratie. Dat hij probeerde het zaakje onder controle te houden. En dat dat niet lukte. Echt niet. Maar dat was kennelijk ook niet de bedoeling. Maar je ontkomt er niet aan. Aan dit soort dingen. Er is wat gebeurd. Nou, het was gebeurd door zijn eigen werk, uiteraard. En dat hij dat beschouwt als een deel van zichzelf, om zo te zeggen. Een deel van zijn leven, toch? Dat lijkt me toch voor de hand te liggen. En zo spreekt hij ook over al die gemeenten. Als hij het heeft over gij zijt mijn kroon, gij zijt mijn roem en wat het maar was. En dat vind je hier dus ook terug. Ja. Maar na Timotheus hebben we nog iemand. We hebben nooit een idee hoe groot dat gezelschap is rondom Paulus. Maar het zal er nooit hetzelfde geweest zijn. We weten wel dat hij ooit een keer helemaal alleen in Athene terechtkwam. Dat weten we dan toevallig weer wel. Maar van andere keren, ja, is een heleboel volk in zijn gezelschap. En wie dat dan zijn en wat die daar doen. Nou, ze worden af en toe uitgezonden met een bepaalde bediening. En soms worden ze achtergelaten met een bepaalde bediening. Want dat was bijvoorbeeld Titus. Want die werd achtergelaten op Kreta. Nou, er zijn broedere plaatsen waar je achtergelaten kunt worden. Zeker onder de eilanden, maar toe maar. Want daar moest nog het een en ander geregeld worden, staat daar. En in dit geval gaat het om een Epafroditus in vers 25. En die blijkt uit Filippi of directe omgeving afkomstig te zijn. En Paulus zegt dan, ik heb nodig geacht tot u te zenden. Ja, als Timotheus niet kan en Paulus zelf ook voorlopig nog niet. Epafroditus. Ik heb nodig geacht tot u te zenden Epafroditus, mijn broeder. Die zullen er meer geweest zijn, die zo genoemd worden, maar het wordt meteen toegelicht in dit geval. Broeder in de zin van medearbeider en medestrijder. En bovendien uw afgezondene, staat er. Dat wil zeggen, hij staat Paulus bij in zijn bediening. Nou ja, in het werk des Heren, of zoals hij gewoon heet in vers 22, het evangelie. Maar hij blijkt uit Filippi afkomstig te zijn, of althans uit Filippi naar Paulus gestuurd te zijn ooit. Of namens de gemeente in Filippi, misschien mede uit de gemeente in Filippi. En hij wordt genoemd een bedienaar mijner nooddruft. En even kijken. En de laatste zin van dit hoofdstuk, dat is einde van vers 30, daar staat, opdat hij het gebrek uw bediening aan mij vervullen zou. De populaire, en als u mij vraagt, voor de hand liggende verklaring voor die woorden, is simpelweg dit, dat Epafroditus gestuurd was naar Paulus met de opbrengst van de collecte. U weet wel, voor de zending, voor de, hoe je dat maar noemt. Want zo ging dat. Geld overmaken. Ja, hoe kan dat? Ze hadden nog geen iPad of zo'n ding. Hadden ze allemaal nog niet, nietwaar. Dus geld, in het algemeen moet dat verstuurd worden.
En dat link?
Ja. Geldverkeer blijft altijd link. Of je nou zo'n pasje hebt of niet. Toch? Dan gaat het elke dag in het nieuws over hoe dat gaat met het betalingsverkeer. Betaalautomaten die gekraakt worden, pasjes die gescand worden gelezen. Loopt iemand langs je heen en heeft je pasje uitgelezen? Kan allemaal. Weet ik veel allemaal. Kan altijd wat fout gaan. Het veiligste is nog PayPal, denk ik. Maar weet ik het.
Bitcoins.
Ja. Wilt u pinnen, meneer? Ik zei, nee, ik wil gewoon betalen, dacht ik. Kijk eens je aan. Ja. Ja. Ooit vroeg iemand mij, heb u het offerblok gelicht?
Ja.
Ik zei, hoe raadt u het zo? Ja. Nou ja. Mijn vrouw staat in de wijde omgeving in de winkels bekend als mevrouw Kleingeld. Zijn ze heel blij mee? Ja. Maar goed, het moet getransporteerd worden. En dat is dus wat Epafroditus gedaan heeft, een riskante onderneming. Vandaar ook vroeger altijd de struikrovers. Ja. Tegenwoordig bedienen die zich met van een blauwe envelop. Maar nu we het allemaal door hebben, schaffen ze die af. Dat hebben we ook begrepen, toch? Oh nee. Nou ja, struikrovers, ja. Ik heb nodig geacht tot u te zenden, Epafroditus, mijn broeder en medearbeider en medestrijder. Hij zal Paulus ook bijgestaan hebben op een bepaalde wijze. Maar toen hij is afgereisd om Paulus terzijde te staan, heeft hij kennelijk ook financiën meegebracht. Dat soort dingen gebeuren meer. En heel het idee trouwens, laat ik u dat ook eens vertellen, heel het idee van mensen uit een plaats, uit een bepaalde plaats worden naar Paulus gezonden, reizen een poosje met Paulus mee en worden daarna door Paulus ergens heen gestuurd. Dit is klassiek dit. Dit is hoe men internationaal werk verrichtte, ongeacht wat voor werk. Waar woonde Karel de Grote eigenlijk? In Aken is hij het laatst van zijn leven ongeveer blijven hangen. En daar is hij ook aan zijn eind gekomen en begraven. Maar waar woonde die man eigenlijk?
Hij trok rond.
Ja, met een eigen gezelschap. Met de hele regering. En dat was het dan. En dan maak je die ook de belastingopbrengst, dan maak je die dan op. Want al die lui, de boeren moesten een tiende van de opbrengst van de oost enzovoorts inleveren. Dan kwam dan in schuren, net als in de Bijbel, komt dan in schuren, bij de tempel, weet je wel, in schuren ter plekke. Ja, wat moet je daar dan verder mee? Nou, en dan kwam de keizer met zijn hele gevolgen. Die woonde daar enige maanden. Tot het alles weer op was. En in de tussentijd regelden de plaatselijke aangelegenheden, de rechtspraak en wat het maar was allemaal. In de Paltsen. En dus kwamen ze af en toe in Nijmegen, zal ik maar zeggen. Hij schijnt er een keer geweest te zijn. Toen maar. En waarom niet? Maar zo ging dat. Dat reisde rond met een heel gezelschap en van daaruit werd uitgestuurd enzovoort. En dat was niet nieuw, want zo deden die oude lui van vroeger ook, Alexander de Grote en wie ze maar waren. De lui die zo'n groot rijk inrichten, die kunnen nooit vanuit een centrale plek ergens de zaken onder controle houden. Dus die hadden altijd een boel mensen bij zich en ze reisden rond, zelf. Zo ging dat. En dat is wat Paulus ook deed. Met een boel mensen bij zich. Maar het is een tamelijk normale gang van zaken. Zie? Voor wat ik van de oude kerkgeschiedenis begrepen heb, waren er nogal meer die zo rondreisden. En van sommigen weten we dat nog met name, hele groepen vaak die zo rond. Ik dacht toen niet de Bonifatius in zijn eentje in de dokken kwam. Nee. Nou ja, oké. Okay. Het is me te dicht bij Dokkum in de buurt hier om er verder op in te gaan. Dus toen maar weer. Maar zo ging dat. Een gezelschap en, nou ja. En er werd wat afgereisd. Altijd zo geweest, trouwens. Er werd wat afgereisd. En dat ging anders dan in ons. Ik ben in een paar uur thuis. Nou, in een uur. S'avonds laat haal ik het eigenlijk net niet in een uur. Behalve op de motorfiets. Maar je zal het maar moeten lopen. Het eind. 120, 125 kilometer. Hoeveel het maar is. Of per trek zou ik moeten doen. Zoals vroeger. Dat duurt weken of maanden zo'n reisje. Maar ze deden het wel. En ze hadden niet alle tijd. Want ze werden lang niet zo oud als wij nu. Maar toen maar weer. Maar denk erom dat er wat afgereisd werd. Men ging op deze manier en er werd van alles georganiseerd, Boulders. En de berichten werden zo uitgewisseld enzovoort. We hebben nog de marathon aan overgehouden trouwens. Een uitwisseling van berichten, zo snel mogelijk afstanden afleggen. Enzovoorts, dat is van alle tijden. En dus, Epafroditus was uit Filippi of anderszins afkomstig. En die wordt dus door Paulus gestuurd om alsnog deze brief te bezorgen. Want dat is wat gebeurd is. En niet alleen deze brief, want voor zover wij weten betrof het ook de brief aan Efeze en die aan Colosse en die aan Filimon. Dat is een hele verzameling, alles bij elkaar, uiteraard. Maar die brieven hebben er ook alle schijn van dat ze min of meer gelijktijdig geschreven zijn in dezelfde tijd en in dezelfde omstandigheden en zo verder. Die Epafroditus overigens, die kennen wij, hier nog in 4 vers, hoe zeg ik, Filippenzen 4 vers 18. Ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb wat van u gezonden was, hebben de vertalers ingevuld. En ongetwijfeld terecht, als een welriekende reuk, een aangename offerande. Over die offers hebben we het vorige keer aan het eind van de avond gehad. Een toegewijd leven. Maar daar staat het dus, dat hij dus inderdaad blijkbaar financiën bezorgd heeft bij de apostel Paulus. En daarna hebben wij, voor zover wij weten, dezelfde man in Colossense, hoofdstuk, even kijken, hoofdstuk 1. Waar de Colossense brief ongeveer begint zoals de Filippense brief begint. Namelijk met de melding te maken van een goed werk dat God in de Filippense begonnen is. En in Colossense 1 lees je iets dergelijks, want dan gaat het over het evangelie, 1 vers 6. Het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld. En het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, in Colosse. Van die dag af dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. En dan, gelijk gij ook geleerd hebt van Epafras, onze geliefde mededienstknecht, de welke een getrouw dienaar van Christus is voor u. En voor zover wij weten, Epafras is dezelfde als Epafroditus. En hij wordt geacht niet alleen Filippi, maar ook Colosse te vertegenwoordigen. Dat ligt vlak bij elkaar, overigens. En Efeze trouwens ook. En het zijn min of meer parallele brieven. En wij denken dat ze ook gelijktijdig bezorgd zijn geworden. En dan vind je hem ook weer in Colossense 4, vers 12. U groet Epafras, dan wel de groeten van Epafras die uit de uwen is, een dienstknecht van Christus, te allen tijden strijdende voor u, in de gebeden, opdat gij staan moogt volmaakt en volkomen in al de wil van God. Want ik geef hem getuigenis dat hij grote ijver heeft over u en over degenen die in Laodicea zijn en degenen die in Hierapolis zijn. Maar die plaatsen die hier genoemd worden en Colosse en het ligt allemaal bij elkaar in Klein-Azië. Dus in de zuidwesthoek van Anatolië, van Klein-Azië, van Turkije. U weet wel, waarvanuit ze vluchten, waarvanuit al die vluchtelingen tegenwoordig komen, per boot naar de Griekse eilanden toe. Die kust daar, waar een pas van de hotels die inmiddels leeg staan, omdat de Russen er niet meer komen. En dus er zijn nog wat hotels te koop voor een prikje.
Die willen wel goedkope vakantie.
Ja, Ja. Dat wel. Ja. Ja, een heleboel kamers krijg je dan. Een zwembad voor jezelf alleen. Nou goed. En daar zijn er altijd van die trips. Daar kun je even al die Bijbelse plaatsen bezoeken. Kun je gewoon in één dag met de bus.
Is wel leuk hoor.
Ja. Ja. Jouw zus deed dat toch? Die was er toch.
Willy
heeft het ook gedaan. Willy heeft dat daar ook gedaan. Als rondleider daar. Ja. Nou ja. Toch maar. En dan hebben we trouwens het Epaphras nog in. Philemon. Maar die wordt. Justitius Philemon. Ja. Die wordt geacht in Colosse te wonen, overigens. Dus je bent in de buurt. En dat is vers 23 van Philemon, de brief aan Philemon. U groette Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, mijn medearbeiders. Er worden er nog een paar andere bij genoemd. In dit, bij deze gelegenheid. En dat was het dan. Er bestaat natuurlijk altijd een theorie dat Epaphras en Epafroditus niet dezelfde zijn, maar dan zijn ze wel toch uit dezelfde omtrek afkomstig. We vinden ze allebei in de dienst van Paulus. En bovendien, of je nou Epafroditus heet of Epaphras, als je de naam vertaalt, hou je dezelfde betekenis over. Dus het maakt geen enkel verschil. Maar of iemand nou Albert heet of Adelbrecht of Edelbert of Albrecht, dat is juist dezelfde naam. En wie in Duitsland Albrecht heet, heet in het Engels Albert. Gewoonlijk in moderne taal dan, hè. En dan spreekt hij met Edelbert. Wat het maar is, ja. In mijn geval gewoon Ab. Want ja,
kort.
Dat is mooi kort, ja. Kan makkelijk in een klein hoekje geschreven worden. Ja, zo is dat. En Epaphras is gewoon kort voor Epafroditus. En zijn moeder is allemaal Epi genoemd hebben. Mag ik aannemen? Weet ik niet. Maar u kent hem al nu. Hij wordt dus door de apostel Paulus geprezen voor zijn dienst. En voor zijn betrouwbaarheid en zijn inzet en wat het maar was. En daarmee maken we kennis weer met iemand die voor ons een voorbeeld zou zijn. Dat is het. Zie. En dan weer terug naar Filippenzen 2. Waar nog een heel verhaal bij komt. Hij was namelijk, vers 25, uw afgezondene. Zodat er kennelijk iets gezonden is vanuit Filippi en Colosse. En misschien ook Laodicea. Zoals we juist lazen. En bedienaar mijner nooddruft. En nooddruft is een plechtig woord, maar betekent gewoon armoe. Nood in het algemeen wil zeggen een tekort. Nou, het is een raar woord hoor, in het Nederlands ook. Want als je waternood hebt, dan heb je tekort aan water. En als er een S'je tussen staat, waternood, dan heb je te veel. Ja, het zijn moeilijke woorden. Maar in nood is in het algemeen een tekort. Daarna beginnen die woorden hun eigen leven te leiden. En dan wordt het soms wat lastig. Maar dat is dit is de betekenis. Goed. Nee, ik bedoel, sommige woorden die gaan hun eigen leven leiden. Iemand die zei, die ben keihard aan het werk. Maar hoe hard is een kei? En waarom is dat keihard werken? Dit is een onzin, ja. Onzinterm. Dat kan helemaal niet. Je kunt wel hard werken, maar niet keihard. Dat is een ander ding. Ja. Nou, enzovoorts. Dat klopt als een bus, zeggen ze dan. En bussen kloppen helemaal niet. Dan zit wel, dan zijn ze kapot. Ja. Toen maar. Maar nooddruft wil zeggen, men heeft een tekort. En als hij een bedienaar is van de noden van Paulus, dan voorziet hij in dat tekort. Dat is het, hè? Nou goed. Ik heb nodig acht hem tot u te zenden, omdat of dewijl hij, vers 26, zeer begeerig was naar u allen. Want wie moet Paulus dan sturen als Timotheus nog niet kan en hij zelf ook niet? Dan maar Epaphras, Epafroditus, die was van die plaats afkomstig en die had heimwee, populair gezegd, maar dat is te kort gezegd, want het is natuurlijk wat anders. Hij was bezorgd. En Paulus zegt, nou oké, dan ligt voor de hand, dan Epaphras. Terwijl hij zeer begeerig was naar u allen en zeer beangst was, en dan komt hij, omdat gij gehoord had dat hij krank was. Wat bedoel je? Hij maakte zich zorgen over de Filippenzen, omdat hij bang was dat de Filippenzen zich zorgen maken over hem.
Ja,
ze blijven beter. Ja, ja. Ja, nee, dat is ook zo, ja. Mijn moeder werd wat oud en die was daarna alleen nog maar bang dat ze ons tot last zou zijn. Met haar ouderdom en de ouderdomskwaaltjes enzovoort. Hè. Wilde niemand tot last wezen. Dat vond ze eigenlijk het ergste van het hele verhaal. Dat ze verzorging nodig had. Ze was ons tot last, dacht ze. Nou ja, zoiets is dat. Omdat gij gehoord had dat hij krank was. En Paulus schrijft nu, en dat is ook zo. Hij is ook krank geweest tot nabij de dood. Nou ja, als je zo'n beetje rondreist, dan vraag je natuurlijk ook om moeilijkheden. Hè? Van oudsher altijd zo geweest. Hè? Als je gaat reizen, word je ziek. Omdat je in contact komt met zaken waar je gestel niet op berekend is. Waar je geen weerstand tegen hebt. Hè? Nee, al was maar tegen het weer. Maar water is ook altijd zo'n probleem. De voedsel in het algemeen. En water zeker. Komt ook nog voor trouwens in de Bijbel. En water loopt altijd het risico dat er iets in zit waar een mens niet tegen kan. Vandaar dat bier ook in Nederland de nationale volksdrank was. Altijd. Je dronk toch geen water? Dat is een schoonmaakmiddel. Ja, je drinkt bier. Alleen tegenwoordig zit er zoveel alcohol in het bier dat het een volkswagen geworden is. Zo was vroeger niet zo. Maar dat water was in ieder geval op een of andere wijze dan gezuiverd enzovoorts. Tot bier of wat het maar was. Want zo werkt dat. Maar goed, je kan van alles oplopen en het is hem ook gebeurd. Hij is ook krank geweest tot nabij de dood. Want aan zo'n voedselvergiftiging kan je weer zo doodgaan. Dat is me zo gebeurd. Of het dat was, weten we niet, maar. Hè? Besmettelijke ziekte hebben we een beetje uitgeroeid in Nederland, al was het nog maar kort geleden. Ja. Maar inmiddels zijn er weer nieuwe besmettelijke ziekten uitgevonden, heb ik begrepen. Dus ja, het gaat toch niet lukken. Maar. Hij is ook krank geweest tot nabij de dood, maar God heeft zich zijner ontfermd. En niet alleen heeft God zich over hem ontfermd, maar ook over mij, omdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben, zegt de apostel Paulus. Ja. Kortom, Paulus is er ook blij mee dat hij hersteld is en dat hij weer gezond is, wordt hij gezonden naar Filippi. Om aan het thuisfront zijn opwachting te maken en een verslag te doen van het zendingswerk van Paulus op met begeleiding van lichtbeelden. Toch? Zoiets. Doen ze dat nog? Nee, hè? Nee. Het is tegenwoordig PowerPoint presentaties, geloof ik, hè? Ja. Zo heb ik dan hem te spoediger gezonden, omdat gij hem ziende wederom u zult verblijden en ik te min zou droevig zijn. Dat wil zeggen, en ik mij ook zou verblijden. Zo komt alles nog goed. Epaphras weer thuis, gezond. En de Filippenzen blij dat Epaphras gezond is en Paulus eveneens blij dat het met hem goed is. Ontvangt hem dan in de Heere met alle blijdschap, daar komt hij hoor, blijdschap hè. Vers 28, opdat gij hem ziende wederom u zoudt verblijden. Ontvang hem dan in de Heere met alle blijdschap en houd de zulke in waarde. Of de bedoeling was dat hij ooit weer terug zou keren bij Paulus, is nog maar de vraag. Het lijkt hier een tamelijk definitief afscheid, maar vooruit. Want om het werk van Christus was hij tot nabij de dood gekomen, zijn leven niet achtende. En wat er gebeurd is, precies, dat weten wij nog steeds niet. Ja, misschien heeft hij een zeereis achter de rug. Dat moet haast wel. Want hij moet naar Rome gereisd zijn. Naar Paulus. Vanuit Colosse, Filippi of wat het maar was. En misschien in de verkeerde tijd van het jaar. Een riskante gebeurtenis. Paulus had er zelf ook mee te maken gehad. Want die kwam ook via de schipbreuk uiteindelijk pas in Rome aan. Enzovoort. Wij weten het niet, maar wel staat er, want om het werk van Christus. Dus in dat werk heeft hij dus bepaalde risico's gelopen, wat het maar was. Wij weten het niet. Om het werk van Christus was hij tot nabij de dood gekomen. Datzelfde gold voor Paulus. Dat is hier nog niet gezegd, maar dat komt hierna wel. In de rest van hoofdstuk 3. En in een andere plaats, in de tweede Korinthebrief, geeft hij zelfs een hele opzomming van allerlei gevaren waarin hij verkeerd heeft, terwille van wat hier heet het werk van Christus en wat in vers 22 heet het evangelie. Kortom, het is een riskante aangelegenheid, blijkbaar, maar meer in het algemeen, van de gelovigen staat dat zij in het algemeen, hoe moet ik het formuleren? Laat ik hem maar lezen uit Openbaring 12. Want daar staat in de praktijk over gelovigen in Openbaring 12 vers 11. En zij hebben hem overwonnen. Zij hebben de duivel. Over, daar gaat het over. De verklager der broeders, de Satanas, de duivel, de slang, de oude draak, de oude slang uit vers 9. Zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis, namelijk of en zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Ik bedoel, ze zijn trouw gebleven aan de Heer, al kostte het dan ook de kop, heet dat. Niet dat dat noodzakelijk moet, maar Het is de theorie, de theorie, in positieve zin. Het is de leer. Zo is dat. Je blijft trouw aan de Heer, wat het je ook kost. Ik kan het makkelijk zeggen, want ja, we worden hier niet zo erg bedreigd in Nederland. Laat ik het daarop houden voorlopig. Totdat het anders wordt. Maar, ja, dat verwacht ik eigenlijk, maar toe maar. Maar het is inderdaad tot de dood toe. En dat is wat hier gezegd wordt. En dat van de Heer Jezus zelf in Filippenzen 2 is natuurlijk het meest sprekende voorbeeld. Van Paulus weten wij dat hij uiteindelijk ook ter dood gebracht is. Toch? En van Epafroditus leren we hier dat het hem ook bijna het leven gekost heeft. Dat wil zeggen, ze nemen grote risico's. Van Timotheus weten we het niet. Maar ze nemen grote risico's. En van de 12 apostelen, voor zover bekend, zijn ze allemaal geëxecuteerd geworden. De marteldood gestorven heet dat. officieel. En daarna zijn er nog veel meer geweest, die dikwijls op nog veel gruwelijker wijze trouwens ter dood gebracht zijn. Ik moet er niet te veel aan denken, maar ik moet het af en toe wel even zeggen. Dit soort dingen. Want daar gaat het toch om, hè. Wij waren een tien in de functie, wij zouden ons niks verbeelden, stelt allemaal niet zoveel voor. Wat voorstelt is dat we trouw zouden zijn aan de Heer. In het besef dat dit leven wat we hier hebben, ja, dat is een tijdelijke zaak. Maar het is opleiding. Het is, je kunt ook zeggen, het is voorschot. Kan ook. Het is onderpand. Het is stage. Het is opvoeding. Het is onderweg naar wat definitief komt. En wij van nature denken, hebben het gevoel, dat zit ingebakken, dat dit leven hier definitief is. En iets anders is er niet. Dus je moet het ermee doen. Maar dat is niet zo. En voor ons zeker niet. Omdat wij als kinderen Gods wedergeboren zijn tot een levende hoop en tot een onvergankelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Daarheen zijn wij onderweg. En dat het leven hier een strijd is. We hebben het afgeleerd, we hebben het afgeschaft. Dat heet cultuur, beschaving en wat het maar was. Maar dat het leven hier een strijd is, een strijd om het bestaan en een strijd om beginselen, om normen en waarden waaraan we zouden vasthouden en waaruit wij zouden leven. Ja, dat is de hele Bijbel. Dat is vanaf de eerste bladzijde waar dat naar voren komt. De tegenstelling tussen wet of genade, die vind je meteen op bladzijde 2. Nou ja, dat zal een ander bladzijdenummer hebben, maar ik bedoel op de tweede bladzijde. Van kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens, weet u wel. En die tegenstelling, en dat leidt tot moord en doodslag en al dat soort dingen weer. Ja, dat is zo, ja. En de bedoeling is dat wij trouw zijn aan de Heer en zijn woord. Eten van die boom des levens. En ja, soms kost dat een prijs. Ja. Maar hoe dan ook. Veel kan het nooit zijn, want wat ze ons ontnemen, dat verliezen we toch. Ja, dit is makkelijk gezegd. Ik weet het. Ik zou me bijna excuseren ervoor. Maar objectief bezien staat het er zo voor. Dat wel. Toch? Wij zijn hier maar heel even. Just a little time. To stay here. En dan gaan de pearly gates open, en hoe dat allemaal maar heten mag, in het klassieke christelijke jargon. Ik ben er altijd blij mee met die dingen, omdat ze illustreren dat wij het ook niet uitgevonden hebben. Het is niet zomaar een visie die wij hebben of zoiets, maar het is algemeen Bijbels beginsel. Wij zijn onderweg naar een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel, en onderweg daar naartoe zijn we slaven. Dienstknechten, gevangenen van Christus Jezus, dat geeft ons één verantwoordelijkheid. Dat is trouw zijn aan hem en aan zijn woord. En daar zullen we het voor vandaag weer bij laten en de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben zoveel reden om u te danken voor die uitnemende rijkdom van uw genade, waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Genade waaruit wij elke dag mogen leven. In het besef dat we uw kinderen geworden zijn. En dat wij leven inderdaad in een duistere wereld. Maar dat wij aan de andere kant door u geplaatst zijn in het licht waarin wij zouden wandelen. En in een huisgezin, in een familie waarin u ons een plaats geeft en waarin u ons de handen vult. Wij danken u daarom voor het voorrecht uw dienstknechten te mogen zijn en te mogen uitzien naar onze aanstelling tot zonen, want daartoe hebt u ons tevoren verordineerd, hebben wij gelezen. En we danken u dat we op uw woord bouwen mogen. Dat het enige is dat onveranderlijk is in deze veranderlijke wereld. En dat hetzelfde woord is waardoor u ons hebt wedergeboren. Dat woord dat kracht Gods is tot zaligheid. Dat woord waarmee we ons zouden voeden. En dat woord namelijk dat ons spreekt over wat u tot stand gebracht hebt in het verleden en wat u zult openbaren in de toekomst. Daarom, Vader, bidden we u, wees u ons nabij. Niet omdat we daaraan twijfelen, maar in tegendeel. Omdat we uitdrukking willen geven aan ons vertrouwen in u. Wees u ons nabij op grond van uw beloften en om Christus wil, opdat uw kracht mag volbracht worden in onze levens en in onze zwakheid. Amen.